Goed dat je weer aanschuift bij Getting Comfy With, de podcast voor communicatieprofessionals. Hierin gaan wij in gesprek met vakmensen over hoe zij communicatie inzetten om gedragsverandering te realiseren. Dus schenk jezelf nog een keer bij en luister naar hun uitdagingen, tips en ervaringen die jij vervolgens direct kunt inzetten om je eigen vakmanschap aan te scherpen.
Goedendag, we zijn weer bij een podcast van Getting Comfy With. En vandaag zitten we bij een man die het fileprobleem kan oplossen in Zuid-Holland. Tenminste, dat hopen we dan. Ik zit hier met Theo. Theo, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Klopt het dat je het fileprobleem kan oplossen? Of,
Ik hoop een van de sleuteltjes in handen te hebben. Dus,
Oké.
Dat is het belangrijkste. Dus zaken aandragen om het comfortabeler te maken, beter te maken, beter te laten doorstromen.
En dan misschien wel leuk om even iets meer over jou te weten te komen natuurlijk. Dus ik dacht, we doen even in een korte, versnelde ronde. Ja. En nou, vul gerust aan als je denkt, er mist wat natuurlijk. Ja. Dus ik heb even twee opties. En kies er gerustig uit. Dan zetten we nu even zo'n spannend muziekje eronder. Als je moest kiezen, de auto of de fiets?
Ja, tegenwoordig kom ik bijna overal met de fiets. Dus dan, zonder auto red ik wel een paar dagen, zonder fiets red ik het niet.
Oké, de fiets. En als je moest kiezen tussen gedrags- of mobiliteitswetenschap?
Gedragswetenschap, omdat ik dat het meest uitdagend vind, het meest lastige. Mobiliteitswetenschap is toch iets van zwart-wit. Het werkt wel, het werkt niet. En bij gedragswetenschap heb je telkens nieuwe dingen, telkens nieuwe verrassingen. Dus dat trekt me aan.
Ah, het lijkt me ook wat breder, moet ik eerlijk zeggen. Of niet?
Ja.
Ja, precies. En als je kijkt naar persoonlijk, als je al je foto's moest verliezen of al je geld?
Ja, dan kies ik toch maar voor die foto's. Weet je, zolang ik de herinneringen heb, kan ik een heel eind komen. Het is ook vaak meer dat ik aan een herinnering terugdenk, dan dat ik per se die foto moet zien. Die foto helpt wel.
Ja.
Met het geld kan je in de toekomst nog wat doen. En als je met die foto's, zolang ik de herinneringen heb, dan kom ik er wel.
Aha. Dus dan zou je zeggen, dan maar die foto's verliezen. Ja. Heftig. En als je moest kiezen tussen data gedreven werken of werken op gevoel?
Toch data gedreven als basis.
Ja. Interessant, dat is interessant. Ja. En leven in het verleden of leven in de toekomst?
Leven in de toekomst.
Aha, toekomstgericht. Ja. Klaar voor de toekomst, oké. En vertel even iets meer over jezelf. Wie ben je, wat doe je?
Ja, mijn naam is Theo Noordman, 58 jaar. Woon in Leiden, werk voor Zuid-Holland Bereikbaar als mobiliteitsadviseur. En adviseer daarin grote werkgevers in het gebied rondom Den Haag over hoe ze hun mobiliteit anders kunnen inrichten. En het is eigenlijk leuker dan verwacht. Dus dat komt helemaal uit.
Okay.
Ja, weet je, je vroeg net ook van dat data gedreven werken of mobiliteitsmanagement. Dat soort dingen. Je kan een hoop dingen uit je data halen, maar uiteindelijk komt het op gedrag van mensen uit van wat ze willen en kunnen veranderen.
Ja.
En daar zie je wel dat je krijgt telkens andere gesprekken. Ik doe bijvoorbeeld ook, wat heel leuk is, ik doe bijvoorbeeld ook interviews bij een winkelcentrum waarin je automobilisten vraagt van, goh, ik zie dat u met de auto komt. Hè? Sommige mensen doen daar hun wekelijkse boodschappen. Nou, dan weet je wel, die gaan bijna altijd met de auto. Maar er komen ook mensen die wandelen gewoon voorbij en die gaan naar de kapper toe. Nou, laatst ook met een aantal van die gesprekken en dan gewoon vragen van, ziet u zichzelf ook op de fiets hier komen? Nou ja, sommigen zeggen wel ja, anderen zeggen geen ja. En dan probeer je daar een lijn uit te halen van wat kan je dan in zo'n gebied doen? Wat weerhoudt mensen om op een duurzame manier te reizen? Of is het gewoon de gewoonte om te doen? Is het wat anders? Dus dat maakt het leuker, maakt het afwisselend.
Ja, lijkt me wel lastig te achterhalen of mensen doorhebben of de gewoonte is of niet.
Ja. Ja, en of ze ervoor uit durven komen. Want je hebt natuurlijk een heleboel sociaal wenselijke antwoorden.
Ja.
Van ja, ik moet wel dit of ik moet wel dat. Een van de leukste grappen was, er kwam een man aanzetten met een opgepimpte mooie grote auto. Ik denk, nou, dat is een uitdaging van om daar eens te vragen van, ziet hij zichzelf ook op de fiets komen?
Ja.
Dus ik ging die vraag aan hem stellen. Ja, wilde wel meewerken met een paar vragen beantwoorden. En toen zei hij van, weet je, ik heb gewoon een fiets. Die is 25 jaar oud, maar die is nog nooit gebruikt.
Oké.
Nou, dat zijn dus de mensen echt super overtuigd van, we doen het altijd zo. En die man, weet je, dat soort mensen die er gewoon openlijk voor uitkomen, die zijn te beïnvloeden.
Ja.
Op een gegeven moment is het gewoon sneller. Weet je, qua files, qua overlast, qua piekmomenten, de dinsdag en de donderdagspits. Ja, dan is het in combinatie met een verhaal vertellen van op een gegeven moment is het gewoon sneller om naar de alternatieven te gaan kijken.
Ja, ja.
Dus ja, op zo'n manier heb je gewoon hele leuke gesprekken.
Ja. Ja, dat is misschien wel heel goed, een goed haakje naar het artikel, of in ieder geval het item wat Lubach een tijdje geleden had, ja, over het fileprobleem met de dinsdag en donderdag spits. Ja. En ik zat ernaar te kijken en hij zegt, ja, nou, maandag moet je een beetje bijkomen van het weekend, dus de strekking, en vrijdag ga je weer het weekend in, dus dinsdag en donderdag zijn de ideale dagen. En ik dacht gewoon, het klinkt bijna als een drogredenatie, als in, het klinkt zo aannemelijk dat het wel waar moet zijn, maar zit daar meer tussen? Of hoe kan je dat verklaren, die dinsdag en donderdag spits?
Twee collega's van me hebben toevallig een webinar georganiseerd om alternatieven aan te dragen voor de dinsdag en de donderdag. Hè? Van wat kan je doen? Ja, er komen iets van 70, 80 aanmeldingen komen voor zo'n webinar. Mensen die geïnteresseerd zijn in Zuid-Holland van hoe kan je het dan doen?
Ja.
Ja, en dat wisselt van latere aanvangstijden. Voorbeeld gedrag van de directie op de maandag en de woensdag. Meer zaken afspreken op dat soort dagen. Gewoon heel bewust bedrijf per bedrijf kijken van wie komt waarom op de dinsdag en de donderdag.
Ja.
En in bijna bij al die gedragszaken zit ook een aanpak die we doen via voorbeeldgroepen. Hè? Dus mensen die erin zitten en die vertellen zelf wel, waarom ben je nou hier iedere dinsdag? Waarom ben je hier iedere donderdag? Ja, er is MT om 9:00, er is dit om 9:00. Nou, weet je, met dat soort zaken bespreekbaar maken van, oké, kunnen we met een deel van de groep naar maandag gaan? Valt de kinderopvang om te zetten, et cetera, et cetera.
Het is, ja.
Zijn weinig mensen die voor een lol in de file staan, maar het is wel een kwestie van, nou ja, binnen een bedrijf openlijk bespreken van, waarom doen we dit en wat zijn de alternatieven?
Ja. En waarom heeft, jij zit specifiek op de werkgevers, hè?
Ja.
En waarom is daar specifiek voor gekozen? Is daar de grootste winst te halen?
Van de hele, er is een rapport van CE Delft, van de hele winst op fileproblematiek, ruwweg gezegd, valt 20% te behalen door het stimuleren van werkgevers om hun werknemers te verleiden tot andere gedrag. Dus er is onderzoek naar gedaan.
Ja.
En zo'n 20% van de mogelijkheden komt door werkgeversgedrag. En dat is in combinatie met de juiste voorzieningen, de juiste vergoedingen. Weet je, als je ergens aankomt, is er dan overdekte fietsenstalling? Staan de fietsen veilig? Is er een goed OV-punt? Sluit de OV-voorziening aan?
Ja.
Elektrische auto's kunnen ze opgeladen worden, et cetera, et cetera. Dus er is een compleet verhaal nodig. Het is niet alleen van roepen, we gaan duurzaam reizen, maar de hele voorzieningen rondom het bedrijf moeten bekeken worden.
Ja. En wat kan ZHB daar in betekenen? Is het dan meer van, wij zien dit en wij adviseren dit? Of hoe ver gaan jullie?
Ja, nou ja, we beginnen eigenlijk bieden aan om een scan te doen. Dus waar, als een bedrijf de postcodes aanlevert van waar de mensen wonen en waar ze werken, dan weten we de postcode met het huisnummer. Dan kunnen we een overzicht maken van, hè, welke groep woont er dicht bij hun werk, welke groep wat verder weg. Per werknemer kan je ook een simulatie draaien van wat zijn dan de alternatieven. Hoe lang duurt het met de auto? Hoe lang duurt het met de fiets? Hoe lang duurt het met X, Y, Z? Nou, al die gegevens hebben we. Tegenwoordig een faal van zo'n 170.000 medewerkers in Zuid-Holland. Dus we krijgen gewoon mooie data.
Ja.
En dan aan de hand daarvan maak je een profiel per werkgever. Zeg van, nou, dit profiel van u met deze locatie lijkt heel erg op een OV-profiel of, hè, dit is zo extreem, hier kan je eigenlijk alleen maar elektrificeren. Of ik heb in een zorginstelling mogen begeleiden en die hadden 85% van de medewerkers woont binnen 10 kilometer. Ja, bijzonder geschikt om een e-bike actie op poten te zetten.
Ja.
En daar te kijken naar de juiste vergoedingen en de juiste voorzieningen. Want in de zorg wordt dan niet veel verdiend. Dus mensen hikken aan tegen zo'n e-bike. Nou, dan. En daarvoor hebben we dan een aantal toolboxen, werk samen met communicatieprofessionals, die dat gewoon netjes opschrijven en per doelgroep kijken van met wat voor soort boodschap kunnen we ze helpen.
Ja.
Dus echt duidelijk geen one size fits all.
Oké, en hoe zou je een verschil kunnen geven? Dus zo'n multinational die veel geld waarschijnlijk ook om middelen te maken of benaderingen te kiezen. Wat zet je dan bijvoorbeeld in? Wat zet met samen met communicatie? En wat als zo'n zorginstelling, weet je net noemt? Wat zijn daar dan de mogelijkheden of hoe benader je die?
Het begint met een profiel te maken van het bedrijf. Van waar zitten de uitdagingen? Wat kan er eenvoudig? En ja, daarbinnen onderscheiden we altijd, proberen we ook qua communicatieboodschap drie doelgroepen te onderscheiden. Een deel is wat ik noem de verstokte rijder, hè, of de dieselrijder. Die rijdt over 10 jaar nog in zijn auto rond. Daar moeten we niet te veel tijd en aandacht aan besteden. Dat is een uitstervend ras. Er is een tweede groep, die doet het al goed. Mensen die 5, 6, 7 kilometer fietsen of een e-bike al hebben. Die moet je centraal stellen, ook op het podium hijsen. En zorgen dat de mensen met voorbeeldgedrag de aandacht krijgen. Kom je prettig aan. Probeer ook altijd naar een organisatie te fietsen, het laatste stuk. Dan weet ik precies van, nou, zijn de belangrijkste plekken vooraan voor de directie? Zijn ze voor de medewerkers? Of staat er een mooie fietsenstalling? Weet je wel? Dus ja. Probeer daarmee. En er is een tussengroep die eigenlijk een bepaald historisch mobiliteitsgedrag heeft. En die groep, als je daartegen zegt van, hier heb je een OV-kaart, kan je 2 weken gratis het OV uitproberen. Of hier heb je een e-bike die je 2 weken kan proberen. Die groep die is het beste te beïnvloeden, denk ik. En, ja. dat is ook een aparte boodschap naar zo'n groep die er moet gaan, in plaats van naar die verstokte autorijder. Dus ja, weet je, daar kunnen we ook met communicatieprofessionals leuk in meewerken.
Ja.
En daar hebben we een aantal toolboxen voor. En dan is het vaak ook nog, ja, die toolboxen zijn wat algemeen. En dan tijdens werksessies met de bedrijven, met deelnemers, erachter komen. Wat zijn de dieper liggende motieven?
Ja.
Waarom willen mensen wel, waarom willen mensen niet? Proberen dan het gevoel te krijgen van, oké, als ik dat middel inzet, dan willen we misschien 30, 40 mensen proberen. En zoveel mensen die overstap wagen.
Ik merk nu dat ik aan een checklist bij de koffiezetapparaat ben geweest. Voor de luisteraar, we waren hiervoor en we hadden een korte gesprek. En toen zei ik van, jij zei het eerst al, je kwam aan en zei, hey, de aankomst voor de fietser is hier niet helemaal, niet een grande opening.
Ja, ja, ja.
En toen vertelde ik dat ik net verhuisd was naar Deventer en zei en dat ik een klus heb op Schiphol. Dat ik daar werk. Waarom ga je dan niet met de trein, zei je. En toen begon ik eigenlijk, nu denk ik, misschien was het een excuus. Ik heb kinderen, die moet ik bij de opvang brengen.
Ja.
Is dat een, en ik dat de kans kan ik het niet redden, zou ik zeggen. Is dat een legitiem excuus of zeg je van, er is winst om mij te behalen?
Als ex-spitsuurouder zeg ik ja. Nee, weet je, het is ook een leeftijdsbewuste boodschap. Jongeren komen voor een deel vanuit openbaar vervoer en op een gegeven moment stappen ze wel de auto in. In zo'n spitsuurgezin met 2, 3 kinderen op verschillende plekken droppen naar je werk gaan. Ja, dat is echt een uitdaging. Daar kan je wat doen met bakfietsen. Je kan wat doen met deelmobiliteit. Maar dat is een lastige. En dan aan het eind van de rit, vroeger stopte een heleboel mensen tussen de 55 en de 60 met werken. En die groep die gaat eigenlijk steeds langer door. En eigenlijk bij alle gesprekken die ik heb met werkgevers, komt het argument vitaliteit. Bijna altijd spontaan genoemd. Hè? Mensen die tegenwoordig zo'n beetje 10 jaar langer door moeten. En die gebaat zijn bij een half uur tot een uur per dag matige inspanning. Hè? Dus die groep is weer goed te beïnvloeden richting fietsen en e-biken. Het is niet voor één leeftijd, of voor alle leeftijden, we gooien die kant op. En dat is juist het leuke van zo'n gesprek met zo'n werkgever. En met name met de werkgroepen daaronder. Van wat zeggen mensen dan? Wie wil wel, wie wil niet? Maar die oudere groep, daar zie je steeds meer en meer mensen. Of op de gewone fiets heel bewust 7 kilometer fietsen. Of zeggen van nee, ik pak een e-bike en ik vind het allemaal prima zo. Ik geniet van mijn momentje buiten.
Ja, als ik het zo hoor, ben je hoopvol voor de toekomst? Of niet?
Ja, het is, een aantal steden zijn nu met doorfietsroutes bezig. Dat je sneller door een stad heen kan en ook sneller tussen steden kunt bewegen. Je merkt ook, als je als fietser ergens voor een stoplicht staat en de auto heeft 2 keer voorrang, of de fietser heeft 2 keer voorrang, dat scheelt gewoon. Dus die e-bikes die gaan best met een redelijke snelheid. En als je dan vervolgens 2 keer op een auto moet wachten en je bent een deel van je voorsprong alweer kwijt. Ja, daar zie je ook meer dat steeds meer gemeentes het de weg inrichten om dat te faciliteren. Dat die doorgaande fietser gefaciliteerd kan worden.
Ja, het groene golf van fietsers dan.
En je hebt de eerste fietssnelwegen, de doorgaande fietsroutes. Er is in Zuid-Holland vanuit de metropoolregio Rotterdam-Den Haag een heel programma om doorgaande fietsroutes op te zetten.
Oh, interessant.
Zij pakken daar duidelijk hun regierol en proberen die gemeentes te verbinden. Dat de doorgaande forens die van het ene dorp naar het andere dorp gaat, over een mooie afgesloten fietsroute kan rijden.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die helpen. Ze zullen het fileprobleem niet oplossen.
Nee.
Er zijn ook mensen die met hun bus heen en weer moeten rijden of in een spitsuurgezin zitten. Maar het helpt allemaal om die paar procent van de weg af te halen.
Ja.
En de grote game changer op dit moment is wel, er is een nieuwe wet waarin alle werkgevers moeten gaan rapporteren dat ze hun personeel duurzamer laten reizen. Dat is een wet voor werknemers met meer dan 100 medewerkers. Daar merk je, vroeger was het, goh, werkgever, wilt u uw personeel misschien deze opties aanbieden? Nu is het omgedraaid. Ze moeten gewoon 20-30% reductie laten zien de komende jaren.
Ja, mooi.
En in 2050 moet iedereen klimaatneutraal de mobiliteit ingericht hebben.
Ja.
Dus dat is echt een hele forse ambitie. En de eerste zie je ook die kant op gaan. En ja, dus aantal parkeerplekken wordt teruggebracht. Mensen krijgen mobiliteitskaarten. Mensen kunnen dan de ene dag met OV gaan. De andere dag kunnen ze deelmobiliteit gebruiken. Dus daar vinden echt, vind ik, hele forse stappen plaats. En ook het succes van die mobiliteitskaarten. Daar zie je ook van, ja, het gaat gewoon veranderen.
Ja.
En die rapportageverplichting die gaat gelden vanaf 1 juli. Ik zie dat echt als een game changer. Ook in de gesprekken van, ja, het is niet alleen we willen, maar we moeten gewoon.
Ja, ja. Ja, want als Steve hoort, we doen niks. Wat dan?
Nou, dan krijgen ze boetes en allemaal dat soort dingen.
Nee, maar ook qua files en zo. De slip van echt helemaal dicht, wat er nu wordt geschetst.
Een van de redenen dat Zuid-Holland bereikbaar is opgericht, is dat uitbreiding komt er de komende jaren niet veel. Maar de infrastructuur moet wel gerenoveerd worden. Dus los van dat er druk blijft op de infrastructuur, het aantal bewoners groeit, de woningbouwopgave groeit, gaat er ook nog een deel van de infrastructuur uit. Hè? Van Brienoordbrug moet opnieuw neergelegd worden. De 7 tunnels van Rijkswaterstaat moeten opnieuw moeten maanden eruit voor groot onderhoud.
Okay.
Dus weet je, al die drie dingen komen samen. Meer woningen, onderhoud. Dus ja, dat is echt een pittige klus.
Zo, ja, inderdaad. Dan zou het mooi zijn als je dan een e-bike hebt en denkt, ik kies voor dit alternatief.
Ja.
Ja, ja.
Ja, mijn oproep richting overheden is dan ook, bied het gewoon aan. Blijf verleiden. En de mensen die dat eenmaal meemaken. We hebben keurig net de scores met dat soort acties. Dus laten we daarmee verder gaan.
Ja.
En het is niet iedereen hoeft wat anders te doen. Maar 5-10% zou een hele mooie doelstelling zijn. En dan rijdt een stuk beter door voor degenen die echt gebonden zijn in de auto.
Ja. Ja. Je noemde al even dat datagedreven werken. Is dat iets wat jij eerst minder deed en nu zie je dat steeds meer? Of is het deze functie?
Ik kom uit de logistiek en
ja.
Dat heb ik in volledig geautomatiseerde magazijnen gewerkt. Dus dat is echt data gedreven. Wist je precies waar ieder onderdeel op welk moment was en hoe je dat moest beïnvloeden. Nu met de scan die wij hebben en de hoeveelheid data die we verzamelen, kom je zelfs op woonwijkniveau, kan je uitspraak doen van wat is per woonwijk de potentie voor mobiliteitstransitie. Hè, we hebben per postcode 4 gebied hebben we een paar honderd waarnemingen van die mensen wonen daar en waar werken ze? En als mensen binnen 5-6 kilometer van hun werk wonen, zijn er prima alternatieven om met het openbaar vervoer en met fietsen en dat soort zaken te gaan. Nou, en dat maakt het leuke van al die data, dat we zowel op werknemerniveau kunnen we individueel advies geven. We kunnen op werkgeverniveau zeggen van, ja, met jouw personeelsbestand zijn deze acties het beste om in te zetten.
Ja.
Als één niveau hoger, richting wegbeheerders en richting gemeentes, van deze groep medewerkers, deze groep bewoners, die is eigenlijk het meest gebaat bij X, Y, Z. En een van de leuke dingen, we hebben een vrij groot project gedaan voor de gemeente Rijswijk. Aantal scans uitgevoerd bij bedrijven. Er komen werkzaamheden aan in Rijswijk. Zijn er alternatieven? En als je dan uiteindelijk die vraagstelling weglegt en je kijkt even naar de data, wat komt eruit? Dan blijkt Rijswijk, als je naar de werknemers kijkt, heel geschikt om heel actief fietsbeleid te stimuleren. Terwijl de stad is aangelegd in de jaren 60 om de doorgaande forens te faciliteren.
Oké. Okay. Is dat toevallig of hoe kan?
Ja, dat is voor de beleidsmakers. Maar dat vind ik het leuke van die data. Dat je denkt, jeetje, wat een hoge score. Dit past bij de binnenstad van Rotterdam. Weet je wel, zoveel mensen die vlakbij hun werk wonen. Terwijl, ja, die stad is in mijn idee ingericht voor de doorgaande forens.
Ja,
daar zijn die grote woonwijken van Rijswijk voor neergezet.
Leuk. En zijn er ook opties, ik zit nu even hard te denken, of zijn er ook opties dat mensen denken, oké, we gaan nu een tunnel eruit halen. Mensen kunnen hier parkeren, dat er tijdelijk een parkeerplek wordt aangelegd, dat ze dan zo'n fiets kunnen pakken, zo'n deelfiets of zo. Zijn dit soort opties ook?
Dat is onderdeel van het hele verhaal. We proberen dan via werkgevers data te krijgen van het specifieke gebied. We hebben natuurlijk al net de data intensiveringsslag. En dan ga je kijken van, zijn er alternatieven met omrijden via het openbaar vervoer? Hoeveel tijd zou dat dan kosten? In de Zuid-Hollandse eilanden, Haringvlietbrug en dat soort zaken. Nou ja, dan praat je over pontjesoplossingen, deelmobiliteitsoplossingen. Rondom de Zuidwendetunnel gaan dat soort dingen spelen de komende tijd. Dus dat mensen ergens naar een plek komen, daar deelvervoer krijgen voor de lastmaal. En alsnog verder kunnen.
Ja.
Dus ja, die data helpen wel om een gedifferentieerd aanbod neer te zetten en gewoon goede alternatieven neer te zetten.
Ja, prachtig. We gaan nog even nog een keer een versnelde ronde doen, maar dan nu wat inhoudelijk.
Ja.
Pak ik even erbij. En de vraag is hier, probeer alleen ja of nee te zeggen ter antwoord. En dan kies je daarna één eruit dat je denkt, hey, daar wil ik wat meer over vertellen. En daarna kies ik er ook nog even eentje uit. Ben je er klaar voor?
Ja.
Heel goed. Mensen zijn te lui om uiteindelijk stevast de fiets te gaan pakken.
Nee.
Oké. We zijn terug bij af als we kijken naar de winst die we bij een coronatijd hebben gehad qua file rijden.
Nee.
Ik weet al wat ik ga kiezen. het fileprobleem werkt de 24-uur economie in de hand als we gaan naar flexibele werktijden. Dus eigenlijk, de vraag is helemaal iets simpeler te stellen. Door het fileprobleem gaan we flexibeler werken.
Ja.
En het openbaar vervoer is niet onze redding.
Nee.
Dit is oké. Ik vind het meer dan interessant. Welke zou je kiezen? Dat ik denk, daar wil ik iets meer over vertellen.
Naar het openbaar vervoer.
Fijn.
ik denk dat het heel sterk gaat helpen. Het is een meerjaren traject. Ik kom zelf uit de tijd. Op een gegeven moment werkte ik vanuit Leiden in Delft. Dat de trein één keer per half uur ging. Dat is nog maar 10 jaar geleden. En ik ben permanent overgestapt naar de trein toen het eens per kwartier ging. Weet je, als je dan een keer een trein mist, maakt niet zoveel uit. En binnenkort met die versteviging van die lijn tussen Leiden en Dordrecht, de komende jaren komt iedere 10 minuten een trein. Het wordt een beetje spoorboekloos rijden. Of Google-loos rijden. Dus ja, ik zie die versterking van het openbaar vervoer. Zeker met de systemen die we nu hebben. Dat maakt het voor veel mensen beter en sneller.
Ja.
Ik zie, ik kom vandaag uit Leiden hier naar Utrecht toe.
Ja.
Kost me 1,5 uur. Terwijl met de auto zou het 3 kwartier kosten. Ik denk van ja, weet je, die lijn verdient echt een upgrade. Hetzelfde wat er tussen Amsterdam en Rotterdam gebeurt. Moet je ook tussen die lijn Leiden-Utrecht, die mag echt een stuk beter en sneller.
Ja. Ja.
Dus ik ben hoopvol voor het openbaar vervoer. Het zijn enorme kosten, maar daar moeten we een deel van de winst uit gaan halen. Het moet sneller, frequenter en met meer comfort.
Dus eigenlijk de investering die we nu hebben gedaan met file, met meer baans, moeten we eigenlijk meer rails gaan.
Ja, weet je, dat met de veel eisende consument dat je alles nodig hebt. Een deel blijft in de auto. We krijgen gewoon meer mensen en dat los je niet alleen maar op door meer baans, maar ook gewoon de kwaliteit van de treinverbindingen, de kwaliteit van de rails. Het is een spoorbaan zo aanleggen dat je dus tussen Leiden en Utrecht 140 tot 160 elektrisch kunt rijden.
Ja.
Weet je, met een trein. Ja, graag. Weet je, ja. Dat lost dingen op als je gewoon met de trein sneller bent.
Ja. Ik zit nu even te denken van, stel voor dat ik met jou zou samenwerken en ik denk van, we zitten op dat gedragsverandering gedeelte. En jij weet meer van de psyche van de mensen misschien, van waarom de beweegredenen zijn, want je hebt die gesprekken. Waar zou ik dan op in moeten spelen als ik wel een communicatieboodschap moet gaan brengen?
Nou, vooral de groep die in het midden zit. Hè. Dus ik had net mensen die echt niet te bewegen zijn en mensen die het al goed doen. De groep die in het midden zit, om die te verleiden om alternatieven te proberen.
Ja.
En dan laagdrempelig. Dus niet van, ga maar naar de fietsenwinkel en koop maar een e-bike. Nee, hier heb je voor een paar weken een e-bike. Proberen maar, testen maar en kijken of het bevalt.
Ja.
Met dat soort acties. En goh, we zien dat jij op een woon-werkafstand hebt die goed met openbaar vervoer te doen is. Probeer het eens een paar weken. En
ja.
Probeer het eens een bepaalde tijd. En dan ook nog eens een keer vanuit de werkgever in werkgroepjes de feedback meenemen. Ja, als ik dan nat aankom, dan wil ik me kunnen douchen en wil ik dit en dat kunnen doen. Hè? En daar is die werkgever met die druk van die nieuwe wet, is zijn trigger om daaraan mee te werken ook gewoon nog steviger.
Ja, als ik het zo hoor, dan is het er al een... Ben ik heel blij mee, want dat is een beetje een heel positief frame. In plaats van, je zit niet op de angst van, we slippen dicht. Dit wil je nog niet, weet je. Dat, daar kan voor je ook,
ja,
je ook kiezen.
Ja, ja, ja.
Maar je zou eigenlijk zeggen, nee, probeer het maar gewoon. Hier heb je 2 weken dit. Ja. Dus eigenlijk zou je zeggen, kies voor die,
ja,
die zachte kant.
Iets meer de verleidingsacties.
Ja, ja, ja.
Dan het grote spook van... okay. Ja, weet je. En als mensen dan dat weer ervaren hebben, dat ze zoveel minuten extra reistijd hebben. En als er dan zo'n actie voorbij komt van, ja, waarom zal ik niet eens een keer op de fiets proberen om te kijken of het meevalt?
Ja. Dus, en lukt het een keer als iemand tegenkomt van zo'n, zag ik zo'n Audi, zo'n SUV, en die moest in de parkeergarage parkeren. Ik denk, waarom wil je dit in godsnaam?
Ja,
zo'n grote auto. Maar zeven voor zo'n man stapt uit. Heb je wel een paar gesprekken gehad dat je dacht, hey, ik heb toch wel iemand kunnen bewegen voor mijn gevoel om het een keer te proberen? Of zeg je van, dit is bij die groep die we eigenlijk geen aandacht moeten geven?
Dit is bij die groep die...
Oké.
Ja, weet je, en ik kan graag naar communicatieprofessionals die zeggen, nou, ik weet precies waarom die man die auto koopt en wat zijn beweegreden is. Weet je, dat we daar nog wat in kunnen vinden. Dat we op basis van automodel een communicatieboodschap kunnen verzinnen. Maar... ja, ik denk dat is de meest uitdagende groep. Weet je?
Ja,
en
ja.
De doelstelling is om 5-10% uit de spits te krijgen. Dus niet om dat te zeggen, alles en iedereen. Nee, de groep die te bereiken is, om die te bereiken.
Dat klinkt toch ook wel haalbaar, dat ik het zo zie?
Dat denk ik wel.
Ja, interessant. Daar ben ik heel blij mee. Ja. En dat misschien vanuit het onderbuikgevoel, want dat zijn natuurlijk de gesprekken die ik veel heb gehad van, dit coronaperiode, we moeten allemaal weer naar kantoor toe. Er wordt weer toch wel meer gevraagd en bij corona ging het zo goed. En je zag ook dat van die verhalen dat de natuur aan het herstellen was en dat soort zaken. Maar jij zei eigenlijk, er is eigenlijk niks veranderd. Dus het fileprobleem is niet groter geworden.
Nou, wat in ieder geval, het is leuk om te kunnen inkleuren, wat in ieder geval bespreekbaar is geworden, is de deelopties. Hè? De mensen die 2 dagen naar kantoor, dat zie je eigenlijk bij een heel groot deel van het commerciële bedrijfsleven, dat ze met 2-3 dagen op een kantoor, dat ze daar heel ver mee komen. Dus dat is echt winst.
Ja.
Bij productiebedrijven, ik doe ook zo'n aanpak in het Westland. Ja, als je daar begint over thuiswerken, dan ga je met pek en veer het Westland uit.
Weet
je?
Ja, dus, okay, ja.
Er zijn gewoon handen nodig om te oogsten. Precies, handen nodig om wat te doen. Dus die moeten daar gewoon zijn. Dus daar gaat het echt over verduurzamen, elektrificeren. En degene die kunnen, om die op een fiets met een doorgaande fietssnelweg naar hun werk te laten komen.
Ja. Ik merk dat ik het heel prettig vind dat het zo'n... dat er nog zoveel bewegingsvrijheid is. Niet heel
en dat maakt het ook leuk met een intakegesprek bij een werkgever van waar zit je nu? Hè? Wat is er aan huidig beleid? Wat willen jullie doen?
En wat is het ultieme doel van ZHB? Wat zou je zeggen van wanneer zijn jullie geslaagd?
Ja, als we toch de grootste werkgevers in Zuid-Holland actief betrokken hebben in zo'n netwerk. Dat die met elkaar blijvend kennis uitwisselen. En zich ook committeren om... vanuit het klimaatakkoord is er al een doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Maar degenen die sneller willen, dat die elkaar daar vinden en zeggen van, nou, we gaan voor 15 jaar eerder om dat soort doelstellingen te bereiken.
Ja. En zie je al dit soort ontwikkelingen ontstaan bij bepaalde...
Rotterdam is erg goed bezig. Die hebben een lokaal klimaatakkoord. Lopen daar voorop. Initiatief vanuit bedrijfsleven... om te zeggen van, we gaan versnellen. In Den Haag krijg je zo'nzelfde ontwikkeling, waarin grotere werkgevers aan de slag gaan om versneld die klimaatdoelen te bereiken.
Ja.
Dus ja.
Nee, wat een positief verhaal, Theo. Dat is heerlijk. Wat goed. Want ik heb het namelijk zelf het gevoel dat ik op dinsdag het Rijk weer en denk, oh, dan ga ik. Dan sta ik weer in de file. Maar jij zegt, er is beweging.
Er is zeker beweging.
Wat goed. Ja.
Er is nog een heleboel te doen, maar er is zeker beweging. Ja.
En wat is het misschien wel een leuk obscuur feitje dat je over de mens en het gedrag hebt geleerd? Dat je denkt, die 2 jaar.
Ja, dan zit ik een beetje te twijfelen tussen De probeergroep die eigenlijk altijd wel zegt van, nou ja, we willen wel een tijdje wat proberen. Of willen we even wat andere zaken doen. En dan eerlijk vertellen, ja, maar ik ga niet mijn fiets buiten parkeren. Ik wil dat die overdekt staat, et cetera, et cetera. En die mensen die uit hun auto komen. Vooral die man die tegen me zei van, ja, ik heb een nieuwe fiets. Maar die is 25 jaar oud en nooit gebruikt. En ik van, ja, ik denk dat die man ook nog gaat glimlachen als ik hem in mijn obscure hoek neerzet. Dat hij daar trots op is. Ja, dat is niet te redden.
Redden. Ja. En stel je voor, ik ben een werkgever en ik sta aan de start van, ik denk, ik moet er toch wat mee en je hoort dit.
Ja.
Wat zou je als soort stappenplan voor hem uitstippelen?
Ja, we hebben organisaties, wij worden betaald vanuit wegbeheerders in Zuid-Holland, maar in heel Nederland heb je dit soort organisaties. Groningen bereikbaar, Limburg bereikbaar, Zuid-Holland bereikbaar. Iedere regio heeft wel zo'n initiatief. Als je boven de 50 of boven de 100, afhankelijk van het gebied, krijg je gewoon gratis begeleiding met in ieder geval die scan, het inventariseren van de mogelijkheden. En mijn collega's en ik hebben kennis en ervaring. Hoe gaat het bij jou in de branche? Wat is de state of the art? Wie doet wat? Wat zijn de mogelijkheden? Waar kan je eventueel nog voor subsidie terecht bij de wat minder commerciële partijen, bij de zorginstellingen, dat soort zaken.
Mm-hmm.
Dus nee, er is een landelijk dekkend programma. En die bewustwordingsfase van, oké, met jouw profiel van medewerkers zou dit en dat kunnen. Dat kan bij iedereen. En dan is het een wisselwerking met de werkgever van, oké, ik wil mijn cao-paragraaf gaan herzien. Dat is dan voor commerciële partijen, of dat kun je zelf doen.
Ja.
Maar ja, zo ontstaat er een heel traject van hoe je dat verder kunt begeleiden.
Oh ja, ja.
Komen er ook wisselingen in de cao, dan krijgen ze MR-trajecten, medezeggenschapsraad-trajecten.
Oké, ja.
Et cetera, et cetera.
Ja, dus bewustwording is eigenlijk stap 1, als ik het zo hoor.
Bewustwording is echt stap 1. En aan welke knoppen kan je wel en niet draaien? En juist in die gesprekken ook met het niveau op de werkvloer van, wat heb je nodig? Hè? Weet je, als je gewoon comfortabel in je nette kleren een afspraak hebt, dan wil je niet bezweet na 6 kilometer fietsen aankomen. Nou, nee. Weet je, ga het gesprek maar aan. Is elektrisch, is dan een optie? Moeten andere dingen? Maar dat soort dingen krijg je.
Wat is de rol van een communicatieadviseur voor jou? Wat is het? Is het een verlengstuk van wat jij doet? Of hoe zet jij die in?
Nou, de verleidingsboodschap is vooral in de werkgeversaanpak heel belangrijk.
Even om aan tafel te komen? Of?
Nee. Als je eenmaal aan tafel bent geweest, ook van, staan die toolboxen klaar? Hoe zien die toolboxen eruit? Is dat in een pakkende vorm geschreven? Als iemand dan wat wil lezen, blijft die hangen? Weet je, ik ben inhoudelijk weet ik wel een aantal dingen, maar de schrijfstijl, staat er wat in voor de werkgever? Als die folder blijft liggen, staat er ook een paragraaf in voor de werknemer? Weet je, dat soort dingen, dat krijg ik dan van mijn senior communicatieprofessionals terug. Van, ja, dit is alleen maar op de werkgever. Je moet ook zorgen dat als het daar ligt, dat de werknemer het gaat lezen. Nou ja, weet je, dat soort zaken. Die verschillende doelgroepen meenemen in je communicatie. Maar ook af en toe echt iets voor de HR-professionals. Qua fiscaliteit, ja, dat mag een stuk formeler worden opgeschreven. Hè? Hoe werkt dat? Een soort stappenplan, waar loop je dan tegenaan? Nou ja, dus nou, met dat soort dingen werk samen. En een andere is, dat is meer met de hinderaanpak. Dat is het grootschalig communiceren van hinderwerkzaamheden.
Ah, oké.
Bijvoorbeeld nu met zo'n sidewendetunnel. Daar wordt ook echt massaal verteld van, kom hier niet. Weet je wel, van, de weg is afgesloten, kom hier niet. En dat is ook een boodschap, ja, die kan niet duidelijk genoeg verteld worden van, mensen gaan toch kijken, valt het misschien mee. Maar individueel die boodschap op de individuele reiziger, of via werkgevers, want we verspreiden dat soort dingen ook bij werkgevers in de buurt van dat soort werkzaamheden. Ja, zorg gewoon dat ze, dan zorgen we gezamenlijk dat ze op de hoogte zijn.
Ja.
En dat ze een beeld hebben, oké, zo kan ik omrijden. Dit zijn de alternatieven met de fiets, dit zijn de alternatieven met openbaar vervoer. En proberen een gezamenlijk pakket neer te leggen. Om in ieder geval mensen te waarschuwen en te verleiden om ander gedrag te tonen.
En wat voor kanalen gebruik je dan? Is dat ook radio of zo, dat je dat soort dingen inzet?
Ja. Tot en met RTV West in dat soort gevallen, huis-en-huisbladen. alles, de socials, et cetera, et cetera.
Ja, het hele pakket.
Het hele pakket, ja, ja, ja.
Nou, bedankt Theo.
Ja, graag gedaan.
Dat is echt super interessant. Ja. En nou, zoals ik al zei, super positief verhaal. Ja. En ik ga nu die businesscard lospeuteren naast mijn auto nog.
Succes dan.
Oké, dankjewel.
Okay. It's a wrap. De koffie mag dan op zijn, maar de koek nog lang niet. Ben jij benieuwd naar meer afleveringen van Getting Comfy With? Kijk dan op onze website futurecommunication.nl/podcast of zoek ons op via de bekende podcastkanalen. En ben jij of ken jij iemand met wie we in gesprek moeten? Neem dan contact met ons op via futurecommunication.nl of onze socials. Dan maken we een koffieafspraak. Dank voor je aandacht en tot de volgende keer.